De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, op verzoek van president Zelensky heeft premier Rutte het Oekraïense parlement toegesproken. Minister Hoekstra bezocht Oekraïne eerder deze week. Daarover praat ik met VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans. Maar nu eerst, van een mobilisatie tot het verklaren van de oorlog of zelfs het uitroepen van de overwinning. Allemaal scenario's die werden verwacht voorafgaand aan Poetins 9 mei toespraak. Maar het nieuws was dat Poetin eigenlijk niks zei.
It was a threat we couldn't accept. It was a threat directly at our border. Everything showed that we are dealing with Banderovtsis. We are dealing with Nazis.
Ik praat erover met Pieter Waterdrinker, schrijver en voormalig Rusland-correspondent. Welkom in het programma.
Goedendag.
Hi. Bernard. Hi. Nou ja, jij hebt zitten luisteren naar die 11 minuten toespraak, ik ook. Ik dacht aan het einde, behalve een paar clichés over nazi's, heb ik helemaal niks gehoord. Jij wel? Heb jij iets eruit opgepikt waarvan je dacht, wauw, dat is nieuws?
Nou, wat ik heb opgepikt is vooral dit, dat ik 25 keer die parade heb meegemaakt. Ik woonde in Moskou lange tijd in een klein flatje vlak achter het Rode Plein. En al in de aanloop van die 9e mei vlogen bij de oefeningen de vliegtuigen over. En het was altijd een feestelijke sfeer, een gedragen feestelijke sfeer. En ik was altijd ook onder de indruk. Hè, want 27 miljoen doden. Die hele oorlog, de stad waar Poetin vandaan komt, Leningrad, 1 miljoen doden tijdens die 900 dagen belegering. Het was gedragen. Je kon er eigenlijk niet onberoerd onder blijven.
Nee.
En nu zie ik voor het eerst deze parade in het buitenland. En ik heb eigenlijk met walging gekeken, omdat Poetin heeft natuurlijk gewoon de Tweede Wereldoorlog en de herdenking, de nagedachtenis ervan gekaapt. En dat is het eerste wat ik zag.
En ook opgerekt, misschien.
Ik vond er mezelf gedeprimeerd uitzien. Het was überhaupt al een hele rare, toch ook, ja, ondanks al die mooie carré's van dames die voorbij liepen, geen vliegtuigen. Men zei omdat het weer niet goed was. Maar ja, goed, in al die jaren dat ik in Moskou was en het regende bijvoorbeeld, werd een dag voor de parade, werden gewoon de wolken weggeschoten. Er was altijd zon, dus ook dat is gelogen. En dan zo'n doffe toespraak van Poetin, waarbij hij inderdaad niet de mobilisatie uitriep of officieel Oekraïne de oorlog verklaarde. Ja, dat bewijst maar weer dat er eigenlijk voor Rusland natuurlijk één scenario is. En dat is dat er namelijk geen scenario's zijn. En dat maakt het ook zo angstig, zou je kunnen zeggen. Want aan de ene kant kan je zeggen, nou, oké, hij escaleert op dit moment niet verder. Aan de andere kant houdt hij de kaart tegen zijn borst. En door juist niet te zeggen, is alles ook weer mogelijk.
Ja.
Dus dat is dan weer negatief.
Jij beschrijft nu die parades. Ik heb het ook wel eens meegemaakt. Wat op mij dan enorme indruk maakte, dat waren die veteranen die met die enorme ijzeren stangen op hun revers liepen, helemaal volgehangen met onderscheidingen. Is dat er nog of is dat weg? Ja, ik vond dat prachtig. Is dat er nog of is het weg?
Nu zijn er natuurlijk nog maar heel weinig veteranen over, maar ze zijn er nog. En ze werden altijd met eerbied behandeld. En dat is, en ook de afgelopen jaren had je dan die optochten door de straten. Dat is begonnen in Tomsk. Eigenlijk ook dat heeft het Kremlin gekaapt. Het legioen van de onsterfelijke. Dus overlevende familieleden van hen die in de oorlog zijn gesneuveld. Daar hebben ze portretten, liepen ze mee door de straten. Dat was ook indrukwekkend. Maar nogmaals, bijvoorbeeld Poetin komt uit Leningrad vandaan. Hij heeft een broer die zelfs door de nazi's is omgekomen tijdens die blokkade. Zo dicht staat die geschiedenis tegen hem aan. En dat hij dan uitgerekend dat wat de Duitsers hebben gedaan met zijn stad, hebben bijvoorbeeld herhaald in Mariupol. Dat is toch eigenlijk, dat maakt het allemaal zo cynisch, en dat maakt deze parade, dit feest, dat ook in de Sovjet-tijd natuurlijk gezamenlijk werd gevierd. Ik bedoel, ook in Kiev werd de 9e mei gevierd. In Bishkek, in Samarkand, in Tashkent, in Minsk enzovoort. In Tbilisi. Het is gewoon besmeurd. En dat is het gevoel dat ik erbij heb. En de geopolitieke implicaties, die weten we gewoon niet. Want hij houdt de kaart tegen zijn borst. En we weten wel dat het natuurlijk geen glorie en hosanna is. Zoals hij dat 2,5 maand geleden had verwacht. Met zijn Friese vreulijke kriek.
Laten we toch even proberen.
Omver te werpen.
Laten we proberen even te kijken naar wat we zien en horen. Rusland heeft het gemunt op de Zuidkust en de Donbass. Ze lijken nu de regio Gerson te willen annexeren met een soort van nep referendum, als ik het goed begrijp. Ja. Ja, jij kent de Oekraïne ook heel goed.
Zeker. Ja.
Waar staan we in die oorlog, voor zover ik hoor je terughoudendheid, je weet het ook niet precies, wij weten het geen van allen precies, maar waar denk je dat we staan?
Nou, oké, de eerste fase van de Friese Vreulijke Kriek, Kiev innemen, dat is voorbij. Op dit moment de stad Kharkov of Kharkiv, daar trekken de Russen zich terug. Ze worden eigenlijk door de Oekraïne weggemaaid, zou je kunnen zeggen. Dus dat is dan voorbij. Poetin heeft dit niet gezegd, maar de enige winst die hij kan halen is natuurlijk de Donbass. Ja. En die corridor naar het zuiden toe, die zuidelijke corridor, die ze al gedeeltelijk in handen hebben, naar de Krim toe. Ik denk dat dat de prijs is die hij nog kan binnenslepen. Hij moet natuurlijk dan wel heel snel zijn, want meer bewapening uit onder andere de Verenigde Staten, ook uit Europa, komt eraan. Dus zware bewapeningen. Howitzers, dat weet hij. Dat moet natuurlijk eerst getransporteerd worden naar het gebied. Dus hij zal snel moeten doorpakken. En dat zie je op dit moment ook gebeuren. Maar wat ik me dan als eenvoudig mens ook afvraag, ik ben in die eerste oorlog in 2014, daar al die stadjes 100 keer afgereden, Kramatorsk, Slavjansk en Donetsk enzovoort. Het is eigenlijk maar één weg. En dan links en rechts liggen die stadjes eigenlijk verloren zo in dat landschap van. Op dit moment heb je daar de bloesem en de graanvelden en de zonnebloemvelden binnenkort. Dat het grootste leger ter wereld, de opvolger van het Rode Leger, eigenlijk gewoon niet in staat is om zo'n betrekkelijk klein gebied in handen te nemen, dat is natuurlijk toch eigenlijk verbazingwekkend. Ja. Daar blijf ik me over verbazen. Ja, en ik denk ook dat zij die de afgelopen jaren al die Russische wapens hebben aangekocht, bijvoorbeeld ook China en India geloof ik ook, dat die zich ook wel achter de oren moeten krabben. Want ze worden dus gewoon door die Javelins enzovoort gewoon weggemaaid.
Ja, nou ja, de Amerikaanse inlichtingendienst zei een paar dagen geleden, de Russen kunnen niet schieten. Dat kan natuurlijk ook. Die wapens zijn prima, maar ze kunnen er niet mee omgaan.
Exact. En dan moet je je voorstellen dat we hadden dan die mobilisatie verwacht, omdat Poetin dan ook de reservisten en zo kan oproepen. Moet je je voorstellen hoe het dan daar naartoe gaat. Terwijl nu al in het Donbass heel veel kanonnenvlees er naartoe wordt gestuurd.
Ja. Even nog terug op dat thema van
het demaske van het Russische leger. Dat zien we zo.
Dat zien we gebeuren. Ja. Even terug naar wat je zei over de nazi's en in feite een soort van ontheiliging die zich voordoet. Poetin draait het om. Die zei, we hebben destijds die nazi's eigenlijk als enige in de wereld weten te verslaan. En nu doen we hetzelfde. Want dat geldt voor Oekraïne, maar ook alle bondgenoten. Wij zijn allemaal nazi's.
Ja, ik bedoel, de tekstschrijvers van het eerste Russische tv-kanaal, en dat zijn er. Er zitten gewoon, zoals in Hollywood, zitten er gewoon tekstschrijvers iedere dag het narratief te bedenken. En dat wordt dan gecoördineerd met alle ministeries die daarbij zijn betrokken. Maar het wordt natuurlijk steeds krankzinniger. Hè. Überhaupt al begon het met het feit dat er een nazi-regime zit, teruggrijpend op dat Azov-bataljon dat niet eens. En de paar naties die inderdaad meeliepen op de Maidan in 2014, maar niet eens in het parlement zijn gekomen. Maar dat was natuurlijk gevoelens fressen om voor het eigen bevolking zand in de ogen te strooien. En dat gebeurt nog steeds.
Ja, en dan kijk ik naar.
De vraag is hoe lang dat gaat gebeuren, hoe lang dat nog doorgaat.
We kijken naar Levada, dat is die opiniepeiler. En die wordt in het algemeen als redelijk betrouwbaar gezien. In afval, de Russen noemen vaak een agent van het Westen. Dat geeft mij vertrouwen, zou ik maar zeggen. Maar die zeggen dat ruim 80% van de Russen achter Poetin staat. Geloof jij dat?
Ja, maar ik heb hier toch een ander standpunt in dan bijvoorbeeld Hubert Smeets, die het al te pas en te onpas aanhaalt. En terecht ook, hoor. Ik sta dagelijks in contact met mensen in zowel Oekraïne trouwens als ook in Rusland. En mensen die gewoon benaderd worden door Levada, 9 van de 10 die leggen gewoon neer. Dus dan heb je dan die 10%, die is vaak dan bang om iets anders te zeggen, want ja, er is een paranoia in het land. Mensen durven op straat al niet meer tegen elkaar te spreken, ook bij tandartsen en bij restaurants enzovoort. Dat is echt de afgelopen maanden over dat land neergedaald, een soort Sovjet-deken van zwijgen. Ja. Dat is één ding. En ten tweede is het natuurlijk ook hoe je de vraag formuleert. Kijk, als je zegt van, wilt u dat wij het grote Rusland ons verdedigen tegen de fascisten en tegen de NAVO, dan zal iedereen zeggen, ja, dat willen we. Maar als je de vraag stelt, wilt u dat wij onze Russische jongens naar Oekraïne sturen om daar mensen te vermoorden, vrouwen te verkrachten en te brandschatten, ja, dan vraag ik me af of een Rus, of die nou ergens in Siberië woont of in een penthouse ergens in Moskou, of hij dan dat volmondig ja zal zeggen. Ze zijn er wel, hoor. Ja. En dat is het beangstigende ook. Dat er heel veel mensen nog steeds gewoon ook volledig achter die oorlog staan. Ook al zijn ze ingevoerd van wat er wel gebeurt.
Ja.
Maar we moeten absoluut niet, naar mijn mening, ook met het oog op de toekomst van Rusland, want dat Rusland, dat ligt daar, het is het grootste land op aarde, het gaat niet weg. We zullen, als deze gruwelijke oorlog voorbij is, ook met Rusland verder moeten.
Ja, dit is bijna de wereld. Mijn
dat
gast
deel
is
van de samenleving niet vervreemden van ons.
Mijn gast is Pieter Waterdrinker, schrijver en voormalig Ruslands correspondent. Ik wilde het daarover hebben. Er komt een moment waarop de oorlog voorbij is. Niemand weet precies wanneer dat gebeurt, maar wij willen dat Oekraïne wint. Rusland wil natuurlijk zelf winnen. Misschien wint er niemand, maar hoe zie je de situatie als dat moment is aangebroken?
Ja, het is de eeuwige Tsjechov-vraag. Ooit, Tsjechov was arts en een dame in zijn werkkamer vroeg ook, was er ook een oorlog met Turkije, geloof ik. Meneer Tsjechov, hoe gaat deze vreselijke oorlog eindigen? En toen zei hij, ja, waarschijnlijk met de vrede. Ja. En dat is nu ook het geval. Er zal eerst een staakt het vuren moeten komen. En dan een vredesakkoord. In Amerika denken we dat, zien nu mogelijkheden om, dat zeggen ze ook, om Rusland zodanig te verzwakken dat ze nooit meer dit soort gruwelijkheden kunnen uithalen. Dus eigenlijk op een overwinning. Ik vraag me af of dat mogelijk is, een overwinning. De Krim terugkrijgen, de Donbass. Nou, daar heb ik sterke twijfels over. Maar stel dat er een vredesverdrag komt, dan zal de wereld verder moeten met Rusland.
En hoe?
Bij deze hele discussie verbaast het mij altijd dat wij doen alsof Poetin eeuwig is. Dat heb ik al eerder gezegd. Poetin is op een gegeven moment weg. En er is een ander soort Rusland. Dat kunnen wij ons niet bedenken op dit moment. Maar dat bestaat er wel.
Maar er zijn heel veel mensen, Pieter. Er zijn heel veel mensen
die is om altijd zo te zijn zoals nu.
Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar dan wordt het nog erger als Poetin helemaal weg is. Of is dat ook een vrede?
Ja. Nee, maar dat kan. Ik bedoel, dat zou kunnen. Maar ik heb zelf aanwijzingen dat het, of misschien is het hoop of naïviteit, dat het niet zo is. Wonende in Rusland heb ik me altijd gericht ook op mensen zoals 40ers en 50ers. Niet de oligarchen, niet politie, maar mensen die gewoon een klein bedrijfje hebben, een zaakje. Die zijn de afgelopen jaren al alles netjes gaan doen. Gewoon belasting betalen. Die zagen hoe het ging in het Westen. En die wilden dat zelf ook doen. En ik denk dat we hier te maken hebben met de laatste spartelingen van de Homo Sovieticus, waar die Poetin is. Getekend als Sovjetmens, eigenlijk geen idee hebben wat democratie is, wat een democratische samenleving is. Volstrekt paranoia, altijd met samensweringstheorieën. En meneer Patrushev, de chef van de Veiligheidsraad, die is nog erger. Dus, maar deze generatie verdwijnt.
Ja, maar
zoals je ook in de DDR zag.
Dat dacht ik ook. Hij speculeert dus, nou, doet hij altijd eigenlijk. Dat zag je destijds ook al met die toespraak die hij toen hield, waar iedereen zo verbaasd over was. Maar altijd dat beeld van het herstel van het Groot-Russische Rijk. En de vraag is dus, jij hebt een goed inzicht in de mensen daar. Houdt dat verhaal stand in Rusland?
Nou ja, dat verhaal heeft Poetin natuurlijk jarenlang kunnen verkopen. Omdat je moet het voorstellen als een soort. Ja, het klinkt, de vergelijking is vreselijk, maar ik ben helemaal geen voetbalfan. Maar als Nederland elftal speelt, dan hangen alle straten in Nederland oranje en prachtig en iedereen juicht. En bij de eerste nederlaag, dan is het al iets minder. En als dan uiteindelijk Nederland uit het toernooi ligt, worden alle slingers, oranje slingers en toeters weggehaald. En ik denk dat het ook zo zal gaan met Poetin. We hebben de afgelopen jaren populariteit, 70-80%. Dat was natuurlijk zo, omdat heel veel mensen gewoon poule besoende lacoos zeiden van nou oké. Politiek interesseert ons niet zoveel en we regelen maken van rust en het raakt ons niet. Hè? Eigenlijk ook zoals heel veel mensen in West-Europa gewoon VVD stemmen in Nederland en eigenlijk ook niet zich over de problemen van anderen zorgen maken. Maar ik denk dat du moment dat Poetin weg is en die dag komt, dat dan ook de beerput open gaat en dat we zeggen, zie je wel, wij waren tegen en we wilden het niet enzovoort. En dat moment komt.
Ja.
En dat wordt de bezorgdheid die
met een soort afrekening, neem ik aan.
Nou, dat is de vraag. Overigens echt kijk, in de Russische geschiedenis heb je vaak bijltjesdag gehad. Ja. Maar dat hoop ik niet. Mijn hoop, en die is niet alleen maar gehoopt, maar ook op de Russische samenleving kennen van mensen die net onder die structuren zitten. Niet van de oligarchen, niet van de Siloviki, de echt KGB'ers en FSB'ers. Maar die laag daaronder. Deels is die ook nationalistisch, maar deels is die heel. Die wordt nu bedreigd. Gewoon in hun levenswijze. Niet meer naar het buitenland kunnen gaan. Geen kinderen naar buitenlandse scholen enzovoort. Ik denk dat die tendens uiteindelijk zal gaan winnen. We hebben dat ook gezien. Want dat is zo gevaarlijk op dit moment. Dat we denken Rusland zal altijd zo zijn zoals hij nu is. Is veroordeeld tot dit soort bandietenstaat. En dat is volgens mij niet het geval. En wat we dus zien is dat we maatregelen nemen. We geen zaken meer doen met Rusland. De Hermitage sluiten. Vandaag is Siemens weggegaan. Een groot bedrijf. 170 jaar lang in Rusland. Doet onder andere bijvoorbeeld het onderhoud van de hoge snelheidstreinen in Rusland. Dus dat heeft een enorme impact. Ik ben, begrijp me goed, daarvoor. Ik ben voor harde sancties van Rusland. Ik ben voor wapenleveranties aan Oekraïne. Maar we moeten ook een scenario in ons achterhoofd houden en misschien daar al gaan werken van wat gaan we doen met Rusland als het weg is.
Even één heel kort vraagje, want we zijn door de tijd heen. Dus maar alleen maar ja of nee. Je bent na de inval naar Frankrijk vertrokken vanuit Rusland. Ga je terug?
Ja. Uiteindelijk hoop ik dan wel terug te gaan. Ja.
Oké.
Okay. Het is toch het land.
Je houdt ervan, hè?
Dat mij heel veel gegeven heeft en het is nu een gruwelijk iets, maar de hoop sterft het laatst, zeggen de Russen. Dus ja. Dat hoop ik ook.
Dankjewel, Pieter Waterdrinker, schrijver en voormalig Rusland-correspondent.
De wereld.
Europa gaat vernieuwen, of toch weer niet. Ik bespreek de zin en onzin van een nieuw Europa met Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Dag Stefan.
Dag Bernard.
Allereerst Emmanuel Macron, de vers ingezworen nieuwe oude Franse president. Die gaf een speech in Straatsburg op de dag van Europa 9 mei. Wat zei hij?
Nou, hij wilde eigenlijk, dat was de meest opmerkelijke, een nieuwe politieke unie rondom de Europese Unie. Dus voor alle landen die in Europa liggen, maar niet in de Europese Unie zitten of willen, of er al uit zijn gestapt, zoals het Verenigd Koninkrijk. Een soort van club om ons toch bij elkaar te houden, om contact met elkaar te houden. En als er dingen gebeuren die ons alle aangaat, dus niet alleen de Europese Unie, maar alle Europeanen, dan kunnen we met elkaar praten.
Ja, maar ze kunnen dan verder niks. Dus een soort Raad van Europa, denk ik dan.
Nou, dat was ook mijn eerste idee. Die bestaat natuurlijk al sinds eind jaren 40. De Raad van Europa, waar Rusland trouwens is uitgegooid.
Is uitgegooid, ja.
Ja, en waar meer dan 40 landen in zitten. Ja, hij gaf ook weinig details. Het gaf mij ook een beetje de indruk dat het een soort afleidingsmanoeuvre is over de discussie, of in ieder geval de wens van Oekraïne om bij de Europese Unie te komen. Het is eigenlijk een soort chique wachtkamer waarvan het nut mij eigenlijk ontgaat.
Was er iets nieuws?
Nee, eigenlijk niet, want François Mitterrand, die was president van Frankrijk tussen 1981 en 1995, die opperde in 1989, al na het vallen van de muur, eenzelfde soort idee. Hij noemde dat een confederatie en dat was eigenlijk een soort lekkere worst voor het voormalige Oostblok, dat net vrij was. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling dat die landen al bij ons zouden komen. We waren toen nog lekker knus met z'n twaalfen. We moesten er niet aan denken, of Mitterrand moest er niet aan denken dat verstoord werd. Dus het is eigenlijk een oud idee, opgewarmd door Emmanuel Macron.
Ja, werden in Straatsburg ook nog conclusies gepresenteerd van de conferentie over de toekomst van Europa. Wat hield dat in?
Ja, dat was ook een ideetje van Macron. Ruim een jaar lang konden EU-burgers hun ideeën spuien over waar het heen moet met de Europese Unie. Ruim 50.000 mensen deden online mee, van de ongeveer 450 miljoen burgers. Maar ja, dus een kleine groep. Maar het was een van de eerste keren, of misschien wel de eerste keer, dat Europeanen echt ook iets konden zeggen en meepraten. In totaal waren er uiteindelijk 800 willekeurige geselecteerde burgers uit alle lidstaten. Heel gevarieerd, sociologisch, geografisch. En zij in 4 panels van elk 200 burgers, zij deden 49 concrete voorstellen voor onze toekomst op allerlei gebieden zoals klimaat, gezondheid, sociale rechten, democratie en migratie. En ja, in het begin werd het gepresenteerd als een ideetje van Macron, de zoveelste Brusselse gimmick om het volk te betrekken bij de politiek. Maar uiteindelijk achteraf, ja, nu is het toch een redelijk succes geweest. Veel mensen deden mee. Er is een soort van discussie op gang gekomen over de toekomst van de EU. En ja, toch ook een zekere betrokkenheid.
Maar wat gebeurt er? Het is heel interessant. Mensen allemaal voorstellen insturen, indienen. Maar gebeurt er dan iets mee? Of gaan ze in een la?
Nou, nee, ze zullen nog niet in een la komen. Er zal natuurlijk een strijd losbranden, zoals altijd, tussen het parlement en de lidstaten en de commissie. Iedereen pakt dan maar eruit wat hij wil, wat hij leuk vindt. Ja, het is nog allemaal heel vaag, veel onzeker. En we hebben nog 2 jaar tot de nieuwe Europese verkiezingen. Het zou kunnen dat een paar van die voorstellen hun weg vinden naar partijprogramma's. Maar ja, wat er nu precies mee gaat gebeuren, niet helemaal duidelijk.
Zag jij er één bij? Noem eens eentje waarvan je denkt, nou, dat vind ik heel slim bedacht.
Nou, wat mij wel aanspreekt is het initiatiefrecht voor het Europees Parlement. Op dit moment kan het Europees...
Geen initiatiefwet.
Nee, dat kan niet. Ze kunnen alleen maar reageren eigenlijk en stemmen. En een van de voorstellen is dat de Europarlementariërs, die we dus met z'n allen kiezen, zelf ook dingen kunnen gaan bedenken. Ja. Dus niet meer afhankelijk zijn van de commissie.
Lijkt het wat minder op de Duma en wat meer op de Tweede Kamer. Mogelijk dat er een paar voorstellen wel hun weg vinden in de nieuwe versie van de Europese verdragen. Macron zei ook dat hij het verdrag van Lissabon wil aanpassen. Wat wil hij dan precies?
Nou, hij wil bijvoorbeeld meer bevoegdheden van Brussel op het gebied van defensie of ook gezondheid. Na de pandemie is dat best handig eigenlijk, want iedereen deed maar wat, ieder voor zich. Hij wil ook een einde maken aan de veto's in de Europese Raad. Dat is vaak een blokkade, toch? Toch ook een gezamenlijke EU-legermacht. Nou, dat soort dingen. Direct waren al 13 lidstaten die zeiden dat ze niet zagen in de herziening van de verdragen. Nederland heeft niet negatief gereageerd, ook niet positief overigens. En in zijn eigen land is het ook toch behoorlijk eurosceptisch. Dus misschien krijgt hij het zelfs in eigen land er niet doorheen. Een verdragsherziening kan vele, vele jaren duren. Macron zit er nu voor de tweede keer. Hij stapt op in 2027. Dan kan hij ook niet meer terugkomen. En het is niet waarschijnlijk dat we voor die tijd al een verdragswijziging hebben.
Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR de Europa van Stefan, samen met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Minister Hoekstra heeft Oekraïne eerder deze week bezocht. Inmiddels heeft op verzoek van president Zelensky premier Rutte het Oekraïense parlement toegesproken.
It started with anti-tank and anti-aircraft equipment in the first brutal phase of the war. Now, in the new phase of the Battle of the Donbass, we are sending the most modern self-propelled artillery, the armored Howitzer 2000. In close cooperation with Germany. And together with our friends and allies, we will step up once more if further military goods are needed in a new phase of the war.
Zo klonk Rutte in zijn speech. Ik bespreek het met Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer voor de VVD. Dag meneer Brekelmans.
Goedemiddag.
Hoe vond u de speech van Rutte?
Nee, ik vond het een goede speech. De premier gaf heel duidelijk aan dat wij zij aan zij staan met Oekraïne op allerlei verschillende manieren. Hij zei meerdere keren dat dat tot nu toe zo is geweest, maar dat dat ook structureel zo is, ook richting de toekomst. Of het nu gaat om het leveren van wapens, zoals net in de quote naar voren kwam, maar ook in de wederopbouw. Zei hij heel duidelijk meerdere keren, every inch along the way, staan wij schouder aan schouder met Oekraïne. En volgens mij was dat een hele goede boodschap. Ja. En daarmee ook een duidelijke speech.
Even over die wapens, daar is veel over te doen. Is het wel slim om zo openlijk te zeggen wat je allemaal hebt geleverd en ook nog van plan bent te leveren? Hè? Moderne howitzers en zo. Is dat niet iets, heel veel westerse landen doen het, maar er zijn ook heel veel deskundigen die zeggen, hou je mond, gewoon niet zeggen. Poetin krijgt veel te veel informatie.
Ja, ik denk, het is de twee kanten aan. Hè. Dus aan de ene kant kan hij daar tactisch op het slagveld iets mee als hij die kennis heeft. Maar het heeft daarnaast natuurlijk ook wel breder, ook een, dat is dan de positieve kant, een duidelijke signaalfunctie dat we echt concreet laten zien wat we bereid zijn om aan Oekraïne te leveren. Ja. Je zag eigenlijk tot nu toe zag je drie fasen. In het begin waren we heel open. Vervolgens waren we wat meer gesloten daarover. En nu de laatste dagen, weken zie je dat landen weer meer open communiceren. Ook de Amerikanen die gewoon een hele duidelijke lijst communiceren. Ja,
is het misschien ook gewoon een vorm van intimidatie tegenover Poetin? Dat hij denkt, jongen, die Amerikanen die nu 40 miljard dollar reserveren, ook voor hulp aan Oekraïne, en dan een land als Nederland, minder, maar toch ook belangrijk, dat moet toch intimiderend zijn? Kan dat er ook achter zitten?
Nou, ik denk dat het vooral is om Oekraïne, ook de moraal in Oekraïne nog een boost te geven. Want daar wordt natuurlijk dagelijks gewoon heel hard gevochten. Maar ook inderdaad wel richting het Russische leger, waar de moraal een stuk lager is, waar het moreel een stuk lager is. Dat zij zien, er is een continue stroom. Dus niet alleen op dit moment wordt er een harde slag gevochten, maar dat is ook iets voor, mochten ze het langer willen voortzetten, ook voor de komende weken, maanden. Ik weet niet of dat intimidatie helemaal het juiste woord is, want tot nu toe is wel gebleken dat Poetin en zijn regime zich niet heel makkelijk laten intimideren.
Nee. Rutte had het ook over de relatie van Oekraïne met de EU.
It's important that we seize every opportunity to advance the cooperation between Ukraine and the EU. And that we work together on recovery and reconstruction in a way that brings Ukraine closer to the European Union.
Interessant punt, meneer Brekelmans. Macron die had het er zojuist over dat een politieke alliantie tussen de EU en of althans lidmaatschap, dat zeker 10 jaar gaat duren. Dus dat we niet net moeten doen alsof dat even zo gepiept is. En nu hoor je dit soort geluiden. Spreekt Rutte Macron tegen of remt hij hem een beetje af? Of hoe moeten we dit zien?
Nee, ik denk eigenlijk dat ze met iets andere woorden hetzelfde zeggen. Namelijk, Oekraïne behoort tot de Europese familie. En wij willen op allerlei manieren willen we met Oekraïne samenwerken. Niet alleen nu, maar ook straks. En ook op een manier in de wederopbouw die ze dichter richting de Europese Unie brengt. Dus niet alleen door simpel geld te geven, maar ook te werken aan corruptie, rechtsstaat. Eigenlijk alles wat nodig is om richting de Europese Unie te komen. Alleen wat we ook zien is als we heel feitelijk naar Oekraïne kijken, ook voor de oorlog, dat ze nog mijlenver verwijderd zijn van de criteria om lid te worden. En als je dan nu zou zeggen, Oekraïne wordt kandidaatlid, dan zeg je daarmee ook meteen van, nou, je wordt nu al kandidaatlid, maar dat duurt nog 10, 20, 30, misschien nog wel meer jaar. Dus Macron zoekt ook naar creatieve manieren om te kijken, zijn er nou niet ander type allianties nodig mogelijk met een land als Oekraïne, om te laten zien dat ze ook bij die familie horen.
Nou ja, maar ze zijn al geassocieerd lid. Het heeft even moeite gekost en met een inlegvelletje en zo, maar dat zijn ze wel, toch?
Nee, klopt. Dus dat associatieakkoord, dat is er. Ja. Dat gaat met name over economische samenwerking, ook al aan andere terreinen, maar daar staat dat echt in centraal. Maar je ziet ook dat, er is dit associatieakkoord met Oekraïne, maar er zijn ook andere landen rondom Europa die nu ook dichter richting de Europese Unie willen bewegen, maar waar zo'n associatieakkoord niet geldt. Dus je kunt zeggen van, nou, sluit dan dat soort type akkoorden met ieder van die individuele landen. Maar je kunt ook zeggen, kijk daar nou creatief naar en is er niet een andere structuur mogelijk. En ik vind het wel goed dat er in deze fase ook creatief naar dat soort structuren wordt gekeken.
Ja. Europa wil dolgraag zichzelf laten zien als één blok dat achter Oekraïne staat, en toch zitten er allerlei rimpeltjes in, zal ik maar zeggen. Eerst was het maximum dat we konden bereiken misschien een gezamenlijke kolenboycott. En nu wordt er gesproken over een olieboycott, maar dan liggen er weer landen dwars. Hongarije, Tsjechië, Slowakije. Hoe vindt u dat de Europese Commissie dit spel speelt?
Nou, ik vind dat het om die sancties gaat wel goed. He, ze leggen steeds een hele duidelijke inzet neer. En die is over het algemeen is die redelijk ambitieus. Natuurlijk ook wel rekening houden met hoe de diverse lidstaten erin zitten. Maar ze gaan denk ik net even wel een stuk verder steeds dan wat de meest remmende lidstaat wil. Ik noemde al Hongarije natuurlijk het meest uitgesproken voorbeeld daarvan. En vervolgens moeten zij dan gaan tegenhangen en gaan tegendrukken. Wat natuurlijk een vervelende positie is om in te zitten. Dus dat vind ik wel goed. Wat me wel enorm tegenvalt toch weer is hoe sterk en hoe geniepig eigenlijk ook wel Hongarije dit spel speelt. Want ze gebruiken nu dit voorbeeld van die olieboycott ook weer om bredere dingen binnen te halen binnen de Europese Unie. En ik vind dat we daar niet voor moeten zwichten.
Nee, dat begrijp ik. En vanuit hun standpunt is het ook heel handig. Als zeggen, jullie hebben ons nodig, dan zullen we even onze eisen nog eens herhalen op andere punten. Maar even deze vraag. Waarom doen we die sancties niet gewoon, ik zal maar zeggen, buiten de EU om? De G7-landen zijn het er al over eens. Daar zitten in Italië, Frankrijk en Duitsland. Dat zijn al EU-leden. Dus je kunt toch een boycott doen met, ik zal maar zeggen, een soort coalition of the willing. En dan kom je maar tot 24 EU-landen en niet allemaal. Dus ja. Waarom zouden we niet?
Nou, eigenlijk twee bezwaren. Eén is dat we een interne markt zijn. Waarvoor geldt dat als je iets naar het ene land exporteert, dat ook automatisch binnen de interne markt is. Dus dat zou betekenen dat Rusland iets kan verkopen aan Hongarije. En dan ligt het vervolgens in Nederland. Dus dan creëer je eigenlijk een hele grote deur om sancties te omzeilen. En het tweede is, kijk, we spreken nu over een zesde sanctiepakket. Maar waarschijnlijk willen we ook nog een zevende, achtste, negende en misschien wel tiende pakket richting Rusland. En als dat zo is, dan geef je eigenlijk iedere keer landen de mogelijkheid om te zeggen van nou, dit keer doe ik toch maar even niet mee. En als we eenmaal die brug overgaan, ja, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt in de toekomst nog sanctiepakketten af te sluiten. Ja. Want dan kan ieder land zeggen van nou, de impact die is er wel degelijk, want de grote landen doen het toch. Ja, dan hoef ik als klein land niet mee te doen. Dan ervaar ik daar ook niet de nadelen van en wel de voordelen. Dus volgens mij moeten we daar heel voorzichtig mee zijn.
Ja. Maar goed, dit gaat niet over geld of begrotingen of milieuplannen of corona. Dit gaat over oorlog op onze drempel. Is de schijn van eenheid in de EU belangrijker dan het beoogde resultaat van anti-Russische maatregelen?
Nou, eenheid is belangrijk, omdat dat ook Oekraïne ondersteunt en ook een duidelijk signaal aan Rusland afgeeft, hè, dat hij tegenover een westerse muur staat. Dus dat vind ik wel belangrijk. Maar het gaat mij vooral om de effectiviteit van de sancties. En wat ik dan zojuist ook zei, hè, dus dat één, die sancties omzeild kunnen worden, en twee, dat het in de toekomst moeilijker wordt om krachtige sanctiepakketten af te sluiten als één of twee landen, en volgens misschien wel 3, 4, 5, 6 kunnen zeggen, wij doen niet mee. Dus daar gaat het maar eigenlijk om, dat de effectiviteit van sanctiepakketten minder wordt als landen zich daar heel makkelijk aan kunnen onttrekken.
Ja. Het is één ding om sancties in te stellen, maar uitvoeren, dat is nog even wat anders. Er was veel kritiek op minister Hoekstra, die krijgt nu hulp van sanctiecoördinator Stef Blok. Gaat het beter nu?
Het gaat beter in de zin van dat er weer meer de afgelopen weken weer meer te goede zijn bevroren en dat er ook meer transacties zijn tegengehouden. We hebben natuurlijk het hele zichtbare voorbeeld van de jachten gezien die in Nederland worden gebouwd en waar dat van is stopgezet. Wat het onderzoek van Stef Blok, en dat wordt morgen wordt dat gepubliceerd, maar daar zijn al wel wat achtergrondbriefings over geweest. Duidelijk laat zien is ook dat de bedragen die in eerdere krantenberichten rondgingen als er zou 80 miljard te bevriezen zijn, dat niet klopt. Omdat we als Nederland een aantal holdings hebben die hier wel op papier gevestigd zijn, maar in de praktijk eigenlijk vrijwel alles in het buitenland hebben. Dus dan hebben ze fabrieken, supermarkten, noem het allemaal op in het buitenland. Dus Stef Blok is daar nog een keer helemaal met zijn team met stofkam doorheen gegaan. En daar blijkt toch wel dat er, en ook als je het internationaal vergelijkt, maar dat er niet die enorme bedragen in Nederland te halen zijn als dat wel werd gesuggereerd.
Nee, dat werd de paar kranten in Nederland hebben dat gesuggereerd, inderdaad. En ook hadden het ook uitgerekend. En die gingen er dan vanuit dat transacties waren, die waren via Nederlandse trustbedrijven of zo opgezet. Maar het kapitaal dat erachter zat, dat eindigde dan op de Cayman-eilanden of zo. En dat werd dan weer geïnvesteerd in van alles en nog wat. Krijgt u nu de indruk uit wat u al uit het rapport hebt gezien, dat dat gewoon een verkeerd beeld is?
Nou ja, het beeld is in ieder geval verkeerd dat het zo zou zijn dat er constructies in Nederland zijn die je dan vervolgens ook het instrument geven om waar die tegoeden dan ook zijn, om die dan te bevriezen. Kijk, een heleboel van dat kapitaal dat zit bijvoorbeeld gewoon, dat is een supermarkt in Pakistan of een telecombedrijf in Kazachstan. Dus die assets die zijn daar. En wat dan zo'n holding heeft is misschien een relatief kleine bankrekening in Nederland of ergens in een ander land. Ja, daar kun je achteraan. Maar dat gaat dan meer om miljoenen dan dat het om de miljarden gaat, zoals in het krantenartikel werd gesuggereerd.
Ja.
Kijk, wat wel goed is ook aan dat ook in, wat Stef Blok heeft gedaan met zijn team, maar ook wat straks als aanbevelingen staan, is dat de overheid dat dit nog niet helemaal goed op orde. Dus er waren verschillende ministeries bij betrokken. De coördinatie was wat dat betreft niet goed. En ook de rol van buitenlandse zaken was onduidelijk. Want buitenlandse zaken is natuurlijk altijd heel erg op het buitenland gericht. Maar het handhaven van sancties is ook heel duidelijk een binnenlandse aangelegenheid.
Ja. En
gaat nu wel een stuk beter.
Ik heb ooit in een debat, geloof ik, de VN, iemand horen zeggen: als je over sancties praat, moet je eigenlijk de ministers van Financiën bij elkaar roepen. Die kunnen dat veel beter dan de ministers van Buitenlandse Zaken of de premiers, of ga ze maar door. Klopt dat wel een beetje?
Dat klopt wel een beetje. Kijk, ja. Je ziet ook dat in de Verenigde Staten is daar een aparte unit voor die onder het ministerie van Financiën valt.
Ja.
Dus eigenlijk het ontwerp van sancties, dat is een samenspel tussen buitenlandse zaken die sancties uitonderhandelt en financiën, waar veel kennis zit. Maar voor de uitvoering is het inderdaad voor een groot deel zit dat binnen financiën.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Meneer Brekelmans, het nieuws uit de speech van Poetin van 9 mei was eigenlijk dat er geen nieuws in zat. Hij wees naar de NAVO, wij zijn allemaal fascisten en nazi's. Maar goed, dat had hij al vaker gezegd. Maar hij kondigde geen acties aan. Welke conclusies trekt u uit zijn woorden?
Ik trek daaruit dat als het gaat om plan B, waar hij nu mee bezig is in Donbass, dat het eigenlijk nog voor hem ook onduidelijk is wat hij daarmee weet te bereiken. Want hij kondigde ook geen concrete doelstellingen aan of geen concrete vervolgstappen. Maar ook dat hij geen plan C op dit moment heeft. Dus zowel niet als het gaat om escalatie, waar we toch allemaal wat bevreesd om waren, dat hij nu officieel een oorlog zou aankondigen met de mobilisatie, of misschien zelfs een hint weer zou maken richting kernwapens. Nou, dat type escalatie heeft hij niet aangekondigd. Dus ik denk ook niet dat hij nu een escalatiepad ziet wat hem voordeel op gaat leveren op korte termijn. Maar ook niet richting de-escalatie. Hij heeft ook niet een soort hand uitgestoken de afgelopen dagen om te zeggen: laten we toch weer aan tafel gaan. Dus ik denk dat we op de huidige manier zoals het nu gaat, eigenlijk een loopgravenoorlog zou je het kunnen noemen, waarin twee legers tegenover elkaar staan en elkaar heftig bevuren met zware artillerie. Ja, dat we dat nog een tijd zullen zien. Ja, en dat beide kanten afwachten welke kant dat uitvalt.
En wat mij zo opvalt, wat een ouderwetse oorlog het is. Iedereen riep: de volgende oorlog in de wereldgeschiedenis, het wordt een cyberoorlog. Nou, dat gebeurt ook al een beetje. Maar dit is gewoon bommen en granaten, toch?
Ja, er wordt ook wel gezegd, het leek in de eerste fase van de oorlog leek de Tweede Wereldoorlog, hè, met veel raketbeschietingen via de lucht. En nu is eigenlijk weer een Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus een soort loopgravenoorlog.
Ik dacht er ook aan, omdat u dat begrip loopgravenoorlog gebruikt. Daar lijkt het inderdaad op. Even een dingetje over Nederland. Hè. Het raakt ons ook. Allard Kastelein, directeur van de Rotterdamse haven, zei tegen Bloomberg dat de sancties ook hier gevoeld worden. Dat is logisch, want veel Russische olie gaat via Rotterdam. Hoe ver kunnen wij hierin gaan?
Nou ja, ik denk dat wij de economische gevolgen hiervan, dat wij die wel kunnen dragen. Kijk, het is natuurlijk zo dat ook Nederlandse bedrijven en het havenbedrijf hierdoor getroffen worden. Aan de andere kant, als je kijkt naar het totaal, wat dit economisch betekent, dan is dat voor ons makkelijker te dragen dan dat in sommige Oost-Europese landen is. En wij hebben ook vanaf het begin af aan gezegd, als Nederland, maar wij ook als VVD, sancties in de oliesector en de gassector zijn voor Nederland betreft, zijn wij daar voorstander van. En ook de pijn, de economische pijn die daarmee gepaard gaat, die zijn wij bereid om te dragen.
Ja, we hoorden straks in het eerste deel van deze uitzending Pieter Waterdrinker praten over, Stefan de Vries, praten over de wens om misschien het veto-systeem af te schaffen in de Europese Commissie. Wopke Hoekstra heeft daar in zijn visie ook een beetje voor gepleit, als het ware. Vindt u ook dat het tijd is om dat te doen?
Ja, als het gaat om het buitenlandbeleid, en dan specifiek als het gaat om het invoeren van sancties en om mensenrechten schendingen, zeggen wij eigenlijk al jaren dat zowel als VVD, maar ook andere partijen in de Tweede Kamer, dat het goed zou zijn om dat veto-systeem af te schaffen. Dus niet op terreinen van belastingheffing en dat soort zaken, maar puur buitenlandterrein sancties, mensenrechten schendingen. Dan zijn wij daar zeer voorstander van, omdat we, zoals we eerder in ons gesprek bespraken, nu zien dat steeds één of twee landen, en met name Hongarije, dwars liggen.
Ja.
En dat de effectiviteit ons buitenlandbeleid.
Oké, maar als wij voorstellen om het vetorecht af te schaffen, dan komen zij met een veto, neem ik aan.
Ja, nou, er zijn, als je toch wat specifieker kijkt, lijkt het er niet op dat er een verdragswijziging nodig is om deze elementen van het buitenlandbeleid af te schaffen. Ah. Dus wellicht is daar toch wat meer mogelijk, maar dan gaan we heel erg de details in. Het zou in ieder geval goed zijn. Kijk, je ziet nu tot op dit moment nog dat het niet alleen Hongarije of misschien Polen zijn die hier tegen zijn, maar dat er meerdere landen in de Europese Unie hier tegen waren. En wellicht nu vanwege de oorlog in Oekraïne en dat we zien dat enkele landen dwars liggen, dat er toch wel meer landen hier nu ook voorstander van zijn. En hopelijk is daar nu meer draagvlak voor.
Ja, nog één dingetje. Macron die pleit voor een soort schil, hè, van landen om de EU heen. Daar kunnen dan ook landen bij zijn die kandidaat-lidstaten zijn of nog geen lid. Om een soort, ja, als een soort praatgroep. Vindt u het zinvol?
Ik vind dat wel zinvol, omdat we die landen dicht bij ons willen betrekken. En we zien tegelijkertijd dat China, Rusland, Turkije dat ook proberen. Dus daar is echt een geopolitieke strijd is daar gaande. Dus ik vind het goed dat wij naar manieren zoeken om die landen erbij te betrekken. We doen dat natuurlijk deels al economisch, ook als het gaat om hervormingen. Maar er zijn ook andere terreinen waar meer samengewerkt kan worden. Kijk, waar het natuurlijk echt spannend wordt, en daar zullen we heel goed naar moeten kijken, zijn uiteindelijk de veiligheidsgaranties die je bereid bent om dat soort landen te geven. Ja. Als het echt gaat om een schil. En daar moeten we echt nog wel goed met elkaar over nadenken hoe ver we daar bereid zijn om in te gaan. Want we zien dat als we dat aan sommige landen daarop hinten, dat Rusland dan de vlucht naar voren kiest en dan meteen tot agressie overgaat. Dus daar moeten we nog echt goed met elkaar over nadenken.
Dank, Ruben Brekelmans, buitenland woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, vandaag komen de leden van het Amerikaanse Hoge Rechtshof weer bij elkaar. Voor het eerst sinds het lek over de abortus. Dat wordt een gespannen bijeenkomst, neem ik aan.
Ja. Jazeker. Dit wordt de eerste keer dat ze elkaar weer in levende lijven zien. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Het is een besloten bijeenkomst. Dus we zullen maar niet ervan uitgaan dat daar iets gaat lekker, Bernard. Maar we weten dat ze daar dus met z'n allen zitten. En dan moet dat onderwerp van die gelekte papieren, die moet wel naar boven komen natuurlijk. Dat moet naar voren komen. De spanning is er nog steeds. Wie heeft gelekt? En wat zijn de volgende stappen? Justice Roberts, de opperrechter, die heeft gezegd natuurlijk dat hij een onderzoek wil. Maar er hoort ook steeds meer hoe lastig dat eigenlijk is. En ook dat niet goed is voor het vertrouwen. Die rechters die moeten natuurlijk samenwerken. Die moeten samen tot een besluit komen. En als er dan ondertussen ook nog een onderzoek loopt naar een lek, dan is dat helemaal niet goed voor de sfeer. En ze hebben nog maar een week of 7 voordat zij ook met reces gaan. Dus zij moeten ook in de komende weken met dat uiteindelijke oordeel over abortus, over Roe versus Wade gaan komen. Dat wordt dus alleen maar ingewikkelder. Dus dat wordt een hele gespannen bijeenkomst waar iedereen vanuit de buitenkant, want we mogen er natuurlijk niet bij zijn, allemaal heel gespannen ook naar kijkt.
Nee, volgens Politico is die eerste gelekte versie nog steeds de enige.
Ja, en dat is natuurlijk de nieuwssite die ook het lek had. Dus dat is wel interessant. Zij hebben nog steeds hun bronnen. En zij schrijven dat er na die versie, die kwam uit februari, hè, die recentelijk lekte, dat er geen nieuwe versie is geschreven. Er zouden ook geen veranderingen van mening zijn geweest. Dus de situatie van toen, dat zou ook, tot die bijeenkomst van vandaag in ieder geval ook de situatie van nu zijn. Er zouden ook geen tegenargumenten zijn geschreven. Dus het is echt wat er in februari is geschreven, dat is nog steeds de realiteit, schrijft Politico. Ja, we weten niet of dat uiteindelijk ook de uitspraak wordt, nee. Natuurlijk. Dan moeten we nog even op wachten.
Republikeinen maken zich zorgen om een van de primary kandidaten voor een senaatzetel in Pennsylvania.
Ja, dat gaat over Kathy Barnett. En dat gaat eigenlijk ook weer over abortus. Zij is een outsider die de laatste tijd echt heel goed doet in de peilingen. Ze had een heel krachtig campagnefilmpje waarin ze vertelt dat ze op aarde is omdat haar moeder besloot geen abortus te plegen na een verkrachting. Dus een heel heftig filmpje. Only in America, zullen we maar zeggen. En dat komt nu natuurlijk terwijl abortus weer volop in de spotlight staat. En dat slaat aan bij het conservatieve publiek. Dus zij stijgt in de peilingen. Maar Zij is ook een heel Trumpiaanse kandidaat. Die zegt wat ze denkt, in het verleden racistische dingen heeft getweet... over moslims, zoals aanwezig bij de bestorming van het Capitool. Blijft ook volhouden dat die verkiezingen gestolen zijn, is daarover ondervraagd. Het zijn allemaal dingen waar de partijtop van schrikt. Die denken van, wacht eventjes, wij willen liever op veilig spelen. En dus is er nu een offensiefje gaande tegen deze kandidaat. En op Fox News, Bernard... Daar kwam de ultieme aanval, want al die dingen die ik net noem, ja, die vallen echt in het niet bij dit.
I do know concerns me. She's expressed mixed feelings about George Washington, or you know, the founding president. She's petitioned to build a statue to President Obama. Yeah, she claims to be an outsider.
Well, slow down about that.
She's the worst
kind of insider. She wanted a statue of Barack Obama, and she claims she's a MAGA conservative.
Ja, je hoort de verbazing bij Sean Hannity, die hier toch echt even moet stoppen. Dit is waar het te ver gaat. Je hoort Dr. Oz, een tegenkandidaat, tv-celebrity ook. Ja, Hannity kan het amper geloven. Al die andere dingen, dat is nog wel prima. Maar een standbeeld voor Obama, Bernard.
Er zijn grenzen, toch? Hè?
Precies.
Ja, dat kan niet. Hey, dan nog één dingetje, Jan. Trumps laatste vesting in Washington, D.C. is niet meer.
Nee, het Trump Hotel aan Pennsylvania Avenue... hebben wij het ook vaak over gehad in de podcast en ook in deze rubriek. Prominent gebouw tussen het Capitool en het Witte Huis in. Het was heel druk toen Trump president werd. De plek voor supporters en ook lobbyisten, staatshoofden... om te logeren als je wat van Trump wilde. Er zijn veel rechtszaken over gevoerd, of dat nou allemaal wel mocht... en of Trump nou niet geld verdiende aan zijn presidentschap... terwijl dat niet op die manier mocht. Na 2020... ging het een stuk minder. Dat komt natuurlijk door corona, maar ook omdat die hele plek een beetje politiek beladen was geworden. En uiteindelijk omdat Trump natuurlijk wegging. Dus het is nu verkocht. $375 miljoen. $100 miljoen zouden de Trumps ermee hebben verdiend. En volgens de contracten zou een deel van die opbrengst, van die winst, ook naar de staat moeten gaan. Maar een woordvoerder zegt dat daar uiteindelijk niet veel meer van terecht gaat komen, want dat hebben ze natuurlijk weer heel slim geregeld met allerlei posten en manieren en formulieren, waardoor je het toch allemaal gewoon naar de Trump familie gaat. En het wordt een Waldorf Astoria. Ik zag net de plaatjes, al de foto's. De Trump-naam is al van de gevel, Bernard.
Zo, nou, streep aan de balk, of van de balk, moet je zeggen. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de podcast, de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.